Naar Psalm 86 gaan wij vanavond alweer. Een gebed van David. Het mag dan een gebed van David zijn, maar we hebben hem gelezen en u begrijpt dat het dan toch wel wat overdreven is. Je kunt hooguit nog zeggen, David was een gevoelig man, hoewel sommigen dat zwaar in twijfel trekken, gezien wat hij dan toch allemaal heeft gedaan. Maar misschien zag hij het zo, himmelhoog jauchzend en zum Tode betrübt, heet dat dan. Gij hebt mij, wat stond er? Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs, als dan nog bovenin het graf was. Maar gij hebt mijn ziel uit het Nee, je moet die woorden wegen. Ik doe dat wel wat ongelukkig, maar ik kom er wel. Gij hebt mij uit het onderste des grafs uitgerukt. En daarna zeggen we, David was nooit begraven. Er was een goede reden voor trouwens. Hij was niet dood, nee. Heel goed. Met andere woorden, het is natuurlijk dan toch wel wat zwaar overdreven als je dat in de dagen van David moet plaatsen. Niettemin, als het dan toch moet, dan zijn we waarschijnlijk in de dagen van voordat hij officieel koning werd over Israël. De dagen toen hij nog vervolgd werd door zijn vijanden en door Saul. De titel ontleen ik enigszins aan, Psalm, ik weet niet meer. Het was in ieder geval 2 Samuel 22. Maar vooruit, een van die psalmen. Dat is die psalm die hij schreef nadat de Heer hem verlost had van al zijn vijanden en van Saul. Dat staat daar dan boven, dat bedoel ik te zeggen. En het idee is dan dat we dan als tweede vraag hebben, want ik heb me nog maar even niet beantwoord. Maar als tweede vraag hebben wij vers 17. Doe aan mij een teken ten goede, omdat het mijn haat zien en beschaamd worden als gij, Heer, mij geholpen en mij getroost zult hebben. En omdat we dan toch in het leven van Daniel willen, van David willen plaatsen, komt daar dan uit, nou ja, dat kan moeilijk wat anders zijn dan zijn koningschap. Dat de man die altijd vervolgd werd, alsnog koning wordt over heel Israël. En, ja, maar daarmee heb je het dan ook wel gehad. Beter is natuurlijk, omdat het van een hoger niveau is, dat wij bij het lezen van de psalm al die andere psalmen met gelijke strekking meteen herkennen en dan zo zonder meer of voortvarend concluderen dat deze woorden dan toch, net als al die andere psalmen, woorden zijn van de Heer Jezus zelf. U kunt hooguit zeggen, moet dat nou ook voor de 86ste keer? Omdat de psalm 86 is, niet alle psalmen hebben dat, maar toch wel erg vele. En dan zeg ik maar weer, nou ja, ik probeer het netjes te zeggen en ik bedoel het ook heel netjes. Dus als me dat niet lukt, dan sorry, spijt me dat. Maar kijk, ik kom uit kringen waar bij voorkeur, en ik zei, ik probeer het goed te zeggen, maar waar bij voorkeur elke zondag op zijn minst een half uur en bij voorkeur een uur lang gesproken werd over het lijden van de Heer Jezus. En dat is moeilijk, omdat wij nou eenmaal in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes daar eigenlijk niks over vinden, behalve dan wat feitelijke mededelingen. Om zo laat gebeurde dit en daarna gebeurde dat en toen zei hij dit en toen gaf hij de geest. En toen daar staat gewoon helemaal niks over. Zie. Bovendien, en ik aarzel op om dat te zeggen, bovendien, wij zijn zo gewend, wellicht, dat weet ik niet, maar ik zeg het maar in het algemeen, zo gewend wellicht aan de Heer Jezus als God geopenbaard in het vlees, waarbij deze uitdrukking ten onrechte gebruikt wordt, omdat die echt niet bijbels is, overigens. dat wij ons bij het lijden van de Heer Jezus überhaupt geen voorstelling kunnen maken. Omdat, ja, hij was toch God. En daar raak je dat dus helemaal kwijt. En als je dat dan niet vindt in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, ja, wat moet je dan nog? Maar het zal u niet verbazen dat ik dus erg veel heb horen spreken over de psalmen vroeger. Want ja, als er dan toch gesproken moet worden, dat moet niet, maar als er dan toch gesproken moet worden over het lijden van de Heer Jezus, ja, dan kun je heus nergens anders terecht dan in de psalmen, vooropgesteld dat je begrijpt, gelooft dus ook, dat deze psalmen in hoge mate gelegd werden, al eventueel 1000 jaar tevoren in de mond van de Heer Jezus, op profetische wijze. Dat is essentieel. Het nadeel van dat hele verhaal is dat je daardoor geconfronteerd wordt niet met de godheid van de Heer Jezus, maar met zijn mensheid. Als dat tenminste een goed Nederlands woord is, dat weet ik nog steeds niet, maar ik gebruik het maar. Je wordt geconfronteerd met de mens, Jezus van Nazareth, in zijn leven op aarde. En dat is ook volkomen bijbels. En je wordt geconfronteerd met hoe hij door het leven ging. Want ja, ook daar vind je nauwelijks iets over vermeld, hè? Alleen oppervlakkige mededelingen. Zo van, en hij trok zich terug alleen om te bidden. Nou ja, dat doen monniken ook wel eens. En wat voor emoties ze daarbij hebben, heb ik me nog nooit afgevraagd, omdat ik altijd denk, daar kan nauwelijks sprake van zijn. Dat is verplicht, ze hebben dat op een papiertje, op een briefje, in een boekje staan. Het is nu deze datum en het is zo laat en ze moeten dat gebed en dan gebeurt dat dan. Hè? En zelfs christenen brengen het dikwijls niet verder dan laat ons bidden. Nou ja, dan maar het Onze Vader, want wat moeten ze anders? Dat is uit geestelijke armoede, dat meen ik. Maar goed, maar wat deed je dan? Wat? Je hoort er pas iets van in de allerlaatste uren. In de hof van Gethsemane. En daarvoor niks, eigenlijk. En als je er wel wat van hoort, maakte het deel uit van het teken. Dat wil zeggen, dan richtte hij zich tot God, maar terwijl iedereen het hoorde. En dan zegt hij, niet om mijnentwil, maar om hunnentwil die hierbij staan, enzovoorts. Dat wil zeggen, het maakte deel uit van, ja, de show mag ik niet zeggen, want het theater mag ik ook niet zeggen, maar hoe zeg ik dat dan? Het maakte deel uit van de voorstelling. De demonstratie, zo je wil. Het teken zeg ik dus maar. Maar ik meen het wel zo, hè? Dat maakte er deel van uit. Dat wil zeggen, zo hoogstpersoonlijk was het nou ook weer niet. Maar voor zover we het toch in de Bijbel vinden, vinden we het in deze psalmen. Daar bent u al langzamerhand aan gewend, mag ik hopen. En het is de zoveelste keer dus, en ik zei, in de evangelie vind je het niet of nauwelijks. En hier zeg ik, moet het nou weer voor de 86e keer? En het antwoord is ja, dat moet inderdaad. Opdat je zou begrijpen de weg die de Heer Jezus ging en wat het voor hem betekend heeft. Veel meer is voor ons ook niet te begrijpen. Valt ook niet te begrijpen omdat het hoogst persoonlijke, intieme dingen zijn. Zal ik me verder niet op ingaan. Dat heeft ook niet zoveel zin. Ik heb dus een psycholoog horen zeggen, elk mens is in feite, als het erop aankomt, elk mens is in feite alleen. Met hoeveel die ook bij elkaar zitten en hoeveel er ook door elkaar heen of tegen elkaar aanpraten. Elk mens is in principe alleen. Hij moet het zelf zien te redden. En dat is ook inderdaad zo. Je kunt het ook positief zeggen, elk mens is een individu. En zou om die reden gerespecteerd moeten worden. Want het is niet wat negatiefs wat ik zei. Het was gewoon de vaststelling van een feit. En tegelijkertijd de waarschuwing. Als u voor de Heer staat, staat u er ook alleen. Toch? Nog. En hier vinden we de Heer Jezus als de zoon van David. Natuurlijk, er staat boven het gebed van David. Maar we hebben heus wel schriftplaatsen waarin de Heer Jezus, de Messias, aangeduid wordt met de naam van David. Niet alleen als een soort achternaam of titel, zo van Jezus, gij zoon van David, maar in de profetie al, waar gewoon staat en mijn knecht David zal koning over hem wezen. Terwijl hetzelfde vers of het voorgaande zegt dat het gaat om Jehovah zelf. Ik zal mijn kudde verzamelen, ik ben die herder, ik, Jehovah, en mijn knecht David zal koning over hen wezen. Dan moet je toch weten wie die David is. Dat is de Messias dus, hè? Die dan de naam draagt van de stamvader van het Davidische huis. En we praten nu over de menselijke afkomst en het menselijke erfrecht trouwens van de Heer Jezus. En daarom een gebed van David, maar een gebed van de Heer zelf. In elk geval, neig uw oor en verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig en zo verder. Ik had nog wat anders willen zeggen en dat vergat ik nou. Maar ik doe het alsnog maar even. Wij kunnen proberen een psalm te plaatsen in het leven van David. Maar ik ben ervan overtuigd dat we van het leven van David dan toch maar een deel weten en niet alles. Zodat het moeilijk te plaatsen is. Zo hebben wij Paulus, geschiedenis van Paulus in het Nieuwe Testament. We hebben het over 3 zendingsreizen van Paulus. Maar bij gelegenheid zegt hij, ik ben overal geweest en ik ben in die landen geweest en nou hoef ik er niet meer naartoe, dus nou kan ik eindelijk naar Rome. En dan kijken we, wanneer is hij dan in die landen geweest die je daar noemt? En dan weten wij het niet, omdat het gewoon niet vermeld is. Wij weten het niet. We hebben het niet tot zover. Dan kan ik nu zeggen, nou ja, en over het leven van de Heer Jezus. Wat weten wij? Een paar dingen die hij gedaan heeft. Ik weet niet of u dat weet, maar tot voor niet zo heel lange tijd werd algemeen gedacht dat de beschrijving van het openbare optreden van de Heer Jezus ongeveer een periode van een half tot een heel jaar beslaat. Het is pas van recente tijd, nee, ik bedoel enige decennia, misschien wel 100 jaar, goh, wat lang, dat men zegt, nou, het zal 3,5 jaar geweest zijn. Maar daar komt men op, niet door die gebeurtenissen bij elkaar op te tellen en dan te schatten hoeveel tijd dat genomen moet hebben, maar door de jaartallen zelf in de Bijbel, in het zoveelste jaar van die en toen en die figuren die allemaal genoemd werden. En dan komt men tot pak een beetje 3,5 jaar. Met andere woorden, wat wij hebben, dat zou passen ze dus inderdaad, volgens klassieke algemeen ervaren gegevens, zou passen in 1,5 jaar. Wat deed hij de rest van de tijd? Dat weten wij niet. En waar wij deze woorden moeten plaatsen, als dit dan woorden van de Heer Jezus zijn, en we zoeken een gelegenheid, dat hoeft niet, maar je kunt op dat idee komen. Je zit in de dagen van David zou moeten plaatsen, dat idee heeft men bij alle psalmen. Waarom denken wij dan niet, in welke dagen van de Heer Jezus zouden wij dat plaatsen? En dat we dat niet denken, is omdat het in de praktijk volstrekt onmogelijk is. Omdat we daar te weinig van weten. We weten er niet zoveel van, hoor. Echt niet. Ik weet nog dat ik als jongen eens een keer begon. Ik denk, ik ga het eens opschrijven in de Bijbel. En ik ging van hier naar daar. En toen vertrok hij naar zus. En dan denk ik, hou ik dat bij. Maak ik een lijstje. Want er komt nergens vinden. Van wat, en dat bleek helemaal onmogelijk te zijn. Volstrekt me, volstrekt onmogelijk. We weten te weinig. Het meeste ontbreekt. En helemaal aan het eind van het verhaal, daar ben je in Johannes, hoeveel is het? 21, 22, waar je maar bent dan. Daar staat dan, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan. En dan denk je dat is overdreven, want er staat er, de alle boeken, de wereld konden dat niet bevatten, enzovoorts. En daarna denk je, in 33 jaar? Maar we hebben er maar drie. Heb je dat nog? Dus er moet menselijke wijs gesproken een bezig baasje geweest zijn. Van jongs af aan. Anders gaat dat niet lukken. En dan staat er, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En dan gaat het maar om. En meer weten we verder niet. Dat wil zeggen, meer vinden we in het Bijbels verslag niet. Want dat bedoelde ik te zeggen. En hier ook niet wat precies de aanleiding was. Maar dit gebed had het gebed van elke gelovige kunnen zijn. Hè? Want elke gelovige leeft in een vijandelijke wereld. En dus neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, dat wil zeggen, bewaar mijn leven. Maar nefes vertaalt me nou eenmaal met ziel, vooruit om aan. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij mijn God, verlos uw knecht die op u bedrouwt. Want het is nou eenmaal zo dat als men een knecht, een dienstknecht des Heren is, kan men er ook op rekenen dat God verlossing zendt of ons bewaart, of hoe je dat maar zeggen moet. En voor wat betreft de term verlos uw knecht, nou ja, iedereen weet dat wij in Jesaja vanaf hoofdstuk 42 enige hoofdstukken hebben die officieel handelen over de knecht des Heren. En dat is bij de meest ongelovigen nog bekend, denk ik wel eens, dat dat handelt over de Heer Jezus Christus. Hè? Nou ja, over de Messias. Ongeacht wat men daar dan onder verstaat. De leidende knecht. En hier vind je de knecht en in lijden. Waarna de vraag is of het niet met een hoofdletter had moeten geschreven worden. Maar die problematiek hebben wij gelukkig niet. Hè? Verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Hele leven door dus. Hè? Het is wat het leven beheerst. Dat men tot de Heer roept en op de Heer vertrouwt tot verlossing. En waar men vraagt om blijdschap. Verheug de ziel uws knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende. Let u op dat het niet staat van vergeeft u mij alstublieft. Er wordt vanuit gegaan dat God dat doet. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Ik las het vers maar even snel door. Want anders dan vraagt u wat heeft de Heer Jezus dan verkeerd gedaan waar hij vergeving voor nodig heeft. Maar dat staat er niet. Er staat gij zijt goed en gaarne vergevende van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Er wordt gewoon gezegd wie die God is. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijn benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij onder de goden. Nou ja, onder de machtigen had ook vertaald kunnen worden hoor. Dat gebeurt wel eens vaker met het begrip Elohim. Het is hier vertaald met goden. De term wordt ook gebruikt trouwens voor eventuele engelen. In de zin van machtigen. En zelfs wordt de term gebruikt ter aanduiding van heel Israël als volk van God. Gij zijt goden, heet het dan. In de zin van gij zijt machtigen, want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Dus dat u niet meteen denkt dat het gaat om de afgoden of zo. Het hele idee is, onder al die machtigen is niemand u gelijk. En aangezien niemand aan die God, aan die Heer gelijk is, zijn er ook geen werken aan die van de Heer gelijk. Dat staat erachter. Hè? En er zijn geen werken gelijk uw werken. Met andere woorden, er is geen God gelijk u. En er zijn geen werken gelijk uw werken. Want Gods werken zijn de openbaring van wie God is, uiteraard. Hè? Ik kan maar kort aanhoren, maar dan houdt het op. Die verhalen altijd met zo'n psychologische benadering, weet u wel. Over hoe dat in elkaar steekt en waarom mensen doen zoals ze doen. En wat daar de achtergrond van is. En dat ze er ook niks aan kunnen doen, of juist wel. Want soms wordt ons verklaard waarom ze dat doen, alsof ze erover nagedacht hebben. En u weet wel, die psychologische benadering. Ik kan er heel slecht tegen. Want ja, in de praktijk speelt dat toch helemaal geen rol, denk ik. Je hebt er nou eenmaal mee te leven. En als je als goed christen vergevensgezind bent, maakt het dus helemaal niks uit om welke oorzaak mensen bepaalde dingen doen of met welk doel ze het doen, enzovoort. Maakt verder niks uit. En voor ons, staande voor God, precies hetzelfde. Ik kan er ook niet zo goed tegen die soort van prediking die ons dan voorhoudt dat we diep bij onszelf naar binnen moeten kijken om te zien of we wel goed zijn en of onze motieven wel rein zijn, zuiver, en of er dan toch niet ergens wat zonders nog in ons zit. Ik geef meteen toe, nee, de motieven zijn niet zuiver en er zit ook wat zonders in ons. Maar we doen gewoon wat God gezegd heeft. Wij loven de Heer en we wijden onze levens aan Hem. En we geven verstandelijk acht op zijn woord. En wij zingen de ganse dag. Nou, niet helemaal de ganse dag, maar bij wijze van spreken. En dat is het dan. Hè? En meer is er niet. De rest is allemaal flauwekul. Dat ben ik zeker, dat ben ik echt. Wat wou je doorgronden van hoe een mens in elkaar steekt? Wat voor zin heeft dat? Die mens die verdwijnt vanzelf. God heeft hem weggedaan. En we komen er toch niet achter hoe dat in elkaar steekt. Want zoals de professor in de tijd zei, die had, ik ben zijn naam, van Praag was het trouwens. Henri van Praag, die zei, ja, je kan het toch niet meten. Want ja, wij willen lampjes zien branden en we willen metertjes zien bewegen. Maar ja, in de psychologie, laat staan in de parapsychologie, gebeurt dat nou helemaal niet. Dus wat moet je ermee? En daarna heb je nog mensen die denken dat ze dat kunnen manipuleren daarbinnen. Weet je wel, bij een mens binnen om daar iets kroms weg te zetten enzovoort. U weet wel, de Leslie is kapot in Doeden, ik kan het niet vinden. En dan blijken er een paar condensatoren verdroogd te zijn. Ja, kom dan, maar dat kan je repareren. Nou goed, maar bij een mens zit het zo niet. Al denken sommigen van wel, want langzamerhand is er natuurlijk overal een pilletje voor. Het gaat wel voorbij. Zo moeilijk is het niet. Waar het over gaat namelijk, is dat wij als gelovigen, als kinderen Gods, ons vertrouwen stellen op de Heer. En die kan werken doen, en hij doet het ook. Hij kan werken doen die niet gelijk zijn aan welk ander werk van welke andere machtige dan ook. Dat wil zeggen, hij doet werken die zich onttrekken aan onze aan ons voorstellingsvermogen, aan ons begrip, aan onze psychologisch dan wel technisch inzicht enzovoort. Dus het heeft niet zoveel zin om je daarmee bezig te houden. Dat is waar het over gaat, hè. Ik vind het een verschrikkelijke tijdverspilling. En ik ben van mening dat, laat ik dat eens zeggen, is een algemene opmerking. Mocht u nou vragen, hoe komt het nou dat zoveel mensen toch de Bijbel bestuderen en bij nader inzien er dan toch zo weinig van weten? En het antwoord is, dat komt omdat men de Bijbel bestudeert, omdat men een preek moet maken. Omdat men een bemoedigend woord moet hebben. Omdat men zondags een toespraak moet houden. Die mag al niet meer langer duren dan 10 minuten. En dan moeten de mensen dan de hele week meer doorkomen. En want zo heet dat dan, enzovoorts. Met andere woorden, dan valt het grootste deel van de Bijbel af. Als je mij vraagt, zo ongeveer alles. Maar vooruit maar weer. En dus, ja, hoezo Bijbelstudie? Daar is geen belangstelling voor. Omdat men denkt dat men rechtstreeks in woorden moet doorgeven en rechtstreeks van de woorden van de Heer ook woorden moet ontvangen die dan ingrijpen in onze ziel, in onze psyche, in ons denken, in ons hart. En het moet daar de schakelaartjes omzetten of de uitgedroogde condensatoren vervangen of weet je veel wat. Maar zoiets. En dat is eigenlijk zonde. Ik vind zonde. Van de tijd, van de energie en van de Bijbel ook. Want men misbruikt de Bijbel daarvoor. Het woord van God zegt gewoon... God zegt gewoon in zijn woord... Ik doe het weg, ik reken het niet toe. Ja, en om een paar dingen dan maar vooruit te lopen, waarom ook niet... Vers 5 nog weer. Gaarne vergevende en van grote goede tierenheid voor allen die u aanroepen, enzovoort. Ja, gaarne vergevende. De staat zelfs in 1 Johannes 1, vers 9, indien wij onze zonde beleiden. Zal ik het nou eens echt goed zeggen? Ja, als je dat... Ja, dat kan je doen. Maar hoe dan ook, je kan wel je zonde beleiden aan de Heer. Maar hoe dan ook, hij is getrouw en rechtvaardig. Ik weet niet wat u bij die begrippen denkt, bij getrouw en rechtvaardig. Heeft dat iets met emotie te maken, denkt u? Nou ja, misschien als je psycholoog bent dat je dat nog net een beetje redden kunt, maar het lijkt mij toch niet. Hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en te reinigen van elke ongerechtigheid. Kijk, weet u waar ik van hou van zo'n leven? Je zet hem aan en dan gaat hij het doen. En dan druk je op zo'n knop of zo'n schakelaar. En dan gaat hij draaien en doe je een andere knop. En dan gaat hij langzamer. En dan zet je hem uit, klaar. Dan kun je van op aan. Dat is getrouw, dat ding doet het gewoon. Hè? En rechtvaardig, want er zit, hij is niet krom of zo. Het is allemaal recht en de condensatoren zijn niet verdroogd. Ik bedoel, je kunt er van op aan en dat vind ik geweldig. Dat is getrouw en rechtvaardig. Nou heb ik u iets technisch uitgelegd. Maar ik ken ook zulke mensen. Ik bedoel, mensen die ik soms jaren niet zie... en dan komen ze tegen, dan is het hartelijk... en dan zijn we goede vrienden, dan gaan we weer uit elkaar. En na jaren komen we elkaar weer tegen. Er is niks veranderd, het is nog steeds hetzelfde. En je kunt er van op aan, enzovoort. Dat vind ik geweldig. Daar hoef je niet aan te werken, dat is gewoon goed. En zo is de Heer. Nee, wij misschien niet, daarom werkt hij aan ons misschien, maar hoe dan ook, de Heer zelf is zo. En mocht je het in je hoofd halen om naar hem toe te gaan, ik zeg niet dat u dat niet moet doen hoor, maar mocht je naar hem toe gaan en je zonde beleiden, hij is er niet door geïmponeerd hoor. Echt niet. Of geïntimideerd. Echt niet. Hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Daar is hij voor. Dat heeft hij beloofd te zullen doen. Begrijp je me goed? Aan gelovigen. Nee, niet buiten geloof om. Dat bestaat niet. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij is een belonen van degenen die hem zoeken, enzovoorts. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus het is in ieder geval aan gelovigen. Zo'n gelovige is dus in elk geval hier aan het woord. En hij zegt, God is vergevende, gaarne vergevende, van grote goede tierenheid, enzovoorts. God is de enige onveranderlijke. God is de enige en ook het enige, als ik het eens zo mag zeggen, waar men altijd van op aan kan. En die zegt wat hij doet. En hoe hij is. En dat verandert niet. Daarom zou men hem aanroepen. En wij zouden beseffen dat er geen andere optie is. En dat God de onvergelijkbare is. Dat is feitelijk wat in vers 8 staat. En zijn werken zijn ook onvergelijkbaar. Vandaar dat de ongelovige mens zegt, dat is onmogelijk. En vandaar dat theologen, want zo noemen ze zich, zich bezig gehouden hebben met de zo, wat zij noemen de ontmythologisering van de Bijbel. Populair gezegd het wegredeneren van alle wonderen. Maar als God geen wonderen kan doen, dan hebben we hem ook niet nodig. Waarom zouden we? De rest kan de mens zelf wel. Nou ja, voor zolang het duurt. Maar het is die God die aangeroepen wordt. Van wie dan ook nog gezegd wordt, al de heidenen, vers 9, al de heidenen, heren, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Ik weet niet hoe u het hebt. Dat betekent niet dat al die heidenen die hier genoemd worden, daarmee behouden worden of zo. Dat is weer een ander verhaal. Hoewel er een tijd komt dat alle heidenen die leven hier op aarde, al die levende heidenen inderdaad gelovigen zullen zijn. En dan hebben we het in ieder geval over de aanvang van de 1000 jaar. Ja. Maar of heidenen die zich zullen nederbuigen voor het aangezicht des Heren, want dat staat er eigenlijk, of die daarmee behouden worden, is nog maar de vraag. Want de Bijbel leert net zo goed dat ook al die ongelovigen eenmaal zullen buigen voor God en daarmee voor Christus en daarmee hem de eer zullen geven. Maar dat betekent niet dat die heidenen daarmee behouden worden. Dat is te laat. En ik heb het over in ieder geval de jongste dag, hè? Dan is het te laat. Nee, alle knie zal zich voor hen buigen, degene die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn. Maar of ze nadat ze gebogen hebben alsnog van onder de aarde weer op de aarde zullen komen, laat staan in de hemel. Ja, dat heeft iemand wel eens gefantaseerd, maar dat staat dus niet in de Bijbel. Ik zeg altijd maar zo, je denkt toch niet dat een ongelovige er zomaar tussenuit kan knijpen zonder dat hij ooit geconfronteerd zal worden met degene die hij verworpen heeft. De Heer roept ze wel terug. Hé jij, kom er eens even uit. En dat gaat gebeuren, hè? Hij zal oordelen de levenden en de doden. Ja, iedereen, als het de Bijbel leert. Maar niettemin, waar het over gaat, is dat hij geëerd zal worden. En daar komt het maar neer. En ik zeg er nog maar een keer bij, ook nog een keer, dat volgens de Bijbel het tot eer van God is als een zondaar tot geloof komt en dus wedergeboren wordt. Maar het is ook tot eer van God dat een ongelovige veroordeeld wordt, verdoemd wordt. Dat eist de rechtvaardigheid van God. En hij houdt zich daaraan en dat strekt hem tot eer. En voor de goede orde wijs ik er ook maar op dat dat nou juist precies is wat de mensheid God kwalijk neemt. Men vindt God onrechtvaardig. Nou, daar komt men dan nog wel achter. Dat is de bedoeling ook. Dat is een van de belangrijkste thema's uit de hele heilsgeschiedenis. Het doel ook eigenlijk van de heilsgeschiedenis. Dat de rechtvaardigheid van God gedemonstreerd wordt. Juist ook aan de onrechtvaardigen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zie? Kortom, Iedereen zal zich ooit voor zijn aanschijn nederbuigen. Dat is een goede reden voor de staat, al de heidenen die gij gemaakt hebt. Want ze maken toch deel uit van een schepping die van God afkomstig is. Ze zijn van oorsprong werk zijner handen. En hij staat dus in bepaalde relatie tot die mensheid. En die relatie heeft tot consequentie dat men inderdaad ooit voor God zal staan en aan hem verantwoording zal afleggen. Zo zit dat. En zelfs bij de uitverkiezing van Israël in de tijd, wat was het? Exodus 19, geloof ik, daar zegt de Heer, gij zult mij een volk zijn, mij ten eigendom, zegt hij tegen Israël, maar zegt hij meteen tussendoor, want de ganse aarde is mijn. In de zin van, al die volkeren zijn van mij. En daarom heb ik ook het recht om er een uit te nemen en in een bijzondere positie te plaatsen. Zodat u misschien denkt, die volkeren worden achtergesteld. Nee, die worden niet achtergesteld, er wordt er één boven hen gesteld. En die volkeren blijven waar ze waren. Volken van God namelijk. En hij zal ze, ook al die volkeren dus, ter verantwoording roepen. Was het idee vandaar dat logischerwijze de Heer in zijn wederkomst zijn oordeel ook zal brengen over de volkeren. Dat is niet op de jongste dag dus, maar meer dan 1000 jaar daarvoor. Hè, zoals beschreven bijvoorbeeld in Matthäus 25. Maar eigenlijk had ik moeten zeggen zoals beschreven in talloze hoofdstukken in de oud-testamentische profetieën. Ja, en de psalmen, ja. Vers 10. Want gij zijt groot en doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Want gij zijt groot en doet wonderwerken. U begrijpt dat de vertalers het woord hebben bedacht. Dat ruik je toch of niet? Wonderwerken, dat is toch niet een normaal Nederlands woord? Nee. Dus reden genoeg om het na te kijken. Het woord betekent zoveel als dat wat zich onderscheidt. Peculiar is een mooi Engels woord ervoor. Een heel mooi Nederlandse vertaling zou geweest zijn apart. Maar dan in het moderne, gewone Nederlands, zal ik maar zeggen, in het spraakgebruik. Gij doet aparte dingen. Dat is wat er staat eigenlijk. He? Ja. En dat ik dat noem, is niet om interessant te doen, maar dat is omdat het daarna staat, gij alleen zijt God. En als je dat woord alleen nazoekt, dan staat er als betekenis ook bij, apart. Maar het is een synoniem. Het is niet hetzelfde woord in het Hebreeuws. Maar het zijn wel woorden met gelijke betekenis. Dat wil zeggen, God doet aparte dingen, maar God zelf is apart. En daarmee wordt herhaald wat we zojuist lazen in vers 8. Onder de goden is niemand u gelijk. En er zijn ook geen werken gelijk uw werken. Ook dat had ik kunnen verklaren meteen met, nou ja, dus niemand aan van die goden is gelijk aan Jehovah, de Heere God. Want God is apart. Ja, en dat geldt ook voor zijn werken. Zie? Want zijn werken zijn ook anders. Dat heet apart, afgezonderd. En precies hetzelfde, maar met andere woorden staat dus in vers 10. Want gij zijt groot en doet aparte dingen, gij zijt God apart, alleen. Bijzonder is trouwens een heel mooi woord daarvoor in het Nederlands. God is bijzonder en zijn werken ook. Dat wil zeggen, erbij, in het Nederlands, hè, erbij, ernaast, om zo te zeggen, maar toch niet eraan toegevoegd, zonder. Heb je dat? Erbij, in de buurt. Maar toch apart gezet, als iets tegenovergesteld om het dan te overdrijven. Enzovoort. Bijzonder. Ik heb er ook een hekel aan dat men in de tijd moest schrijven bijzonder, maar het is maar een paar jaar geweest en hebben ze de spelling weer veranderd. Maar in mijn jeugd, wij moesten echt schrijven bijzonder, met één i'tje. Ja, maar het is maar kort geweest. En er wordt altijd lelijk tegen me gedaan als ik dat zeg. Maar het is echt waar. En ik heb nog boeken waarin die spelling echt zo is. Bijzonder met alleen een i. Maar het is niet lekker. Voor een Groninger maakt het niks uit. Maar, hè? Maar het is erbij en toch zonder. Ernaast. Snapt u? Nou, zo'n God hebben wij. En zulke werken doet hij ook. Hij is niet te vergelijken met enige andere God. En laat staan met afgoden. Dus met Allah en Uli en Zeus en Jupiter en Donar en wie dat maar zijn. Nee, ik ken de gedachtegang dat het in wezen altijd dezelfde God is. Ja, dat hebben we nog van de Romeinen ook overgehouden. Hè? Die maakten ze kwamen hier in Nederland ook, zal ik maar zeggen. In West-Europa komen ze Donar tegen, weet u wel, onder de Bataven of wie, maar waar, die doet er nou niet toe. En maar dan schrijft iemand als Julius Caesar zelf dat ze ook inderdaad Jupiter kennen als de oppergod enzovoort. Want bij hem was het dan toch allemaal één pot nat en allemaal hetzelfde. Al die goden. En u weet dat alle Griekse goden weer dezelfde zijn als de Romeinse. Ik had het andersom moeten zeggen. Alle Romeinse goden zijn dezelfde als de Griekse enzovoorts. En toen werden de Germaanse goden weer dezelfde als de Romeinse. Het is allemaal onzin hoor, jongens. Dat is niet zo. Er is maar één God en al dat andere, dat schrijf je misschien als Elohim, goden met een kleine letter. Maar dat is niet te vergelijken. God staat daar, onze God, Jehovah God, staat daar buiten. Die is bijzonder. En doet ook bijzondere dingen, aparte dingen, om zo te zeggen. Gij zijt groot en doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Er is maar één God, dat weet u langzamerhand. Het zijn geen populaire bijbelteksten, omdat we allemaal geacht worden te geloven in drie goden naast elkaar. Naar het schijnt, heb ik begrepen tenminste. Maar de Bijbel zegt, er is er maar één en buiten hem is niemand. Dat weet u toch, hè? Dat ga ik nou niet opzoeken. Maar dat wordt u geacht te weten. Het is maar één God en die heet Jehovah en hij is de verlosser en buiten hem is er niemand. Gij alleen, zei God, leer mij, Heere, uw weg. Jesaja 55 zegt het andersom. Daar spreekt de Heer, en niet te bidden. Daar spreekt de Heer en zegt, neig uw oor tot mij. Dat is andersom dan wat hier staat. Hè? Die bidt iemand en zegt, neig uw oor en verhoor mij. Maar in Jesaja 55 staat dat de Heer zegt, neig uw oor tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, enzovoorts. En dan 2, 3 versen verder. Want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En om dat parallelisme gaat het me nu. Want die weg waarover hier gesproken wordt, leer mij uw weg, wil dus gewoon zeggen, leer mij uw gedachten. Of als u wilt gedachten, dan ook maar in het meervoud. Want zo zegt God dat, mijn wegen zijn hoger dan de uwe. Heb je hem gevonden, Jesaja 55? Ja, hè? En mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. En mijn wegen zijn hoger dan de uwe. En u weet dat het vers misbruikt wordt voor het idee, wij kunnen niet weten wat God doet, dat is niet te doorgronden. Maar de clue van het vers is natuurlijk net weer andersom. De clue van het vers is, daarom moet je naar de Heer luisteren. Dan maakt hij zijn gedachten, namelijk zijn wegen, bekend.
En als staat in Psalm 25, al vers 4.
Deze
Psalm 25, Heer, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.
Nou ja, dat is precies waar het over gaat. Die paden, die wegen, worden bepaald, beter nog, maar die is iets moeilijker. Die paden en die wegen zijn Gods gedachten. Als die te moeilijk is, Oké, dan projecteren we hem en dan zeggen we... Die wegen waar het over gaat, die paden... zijn de wegen, de paden die God zelf bedacht heeft. En ze hebben betrekking in de eerste plaats op wat God zelf doet... en dus welke weg hij bewandelt.
Er staat ook wat eigenlijk min of meer in Psalm 37 staat. Lent op uw weg op de Heer en vertrouwen hem, en hij zal maken.
Precies. De bedoeling is dat wij ons aanpassen aan de weg... die de Heer bepaald heeft. Natuurlijk, je kan heel makkelijk gewoon even citeren... Hebreeën 12, vers 2 of zoiets, of 3. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus, die om de vreugde die hem voorgesteld was... het kruis heeft verdragen en de schande veracht, enzovoorts. Met andere woorden, aan de Heer Jezus was een weg voorgesteld die hij gaan zou. Noem het maar een levensweg, zo u wilt. Maar het is een weg die niet door hem bedacht was. Maar die voortkwam uit de gedachten van God zelf. En daarna, daarvan afgeleid, in Hebreeën 12 dus... ook aan ons, als gelovigen, is een weg voorgesteld... die wij niet zelf bedacht hebben. Hij stelt ons een weg voor. Dat is het risico van zelf een weg bedenken. Hè? Dat is wel heel populair. Dat is trouwens van de laatste tijd, hoor. Van de laatste... even misschien. Hooguit. En wij moderne mensen kijken neer... op diegenen die gewoon van de ene dag in de andere leven... In evangelisch, onder degenen die zich evangelisch noemen ook, hè. Ik heb het zwart op wit gelezen. Wij moeten als gemeente een idee hebben van waar we volgend jaar of over 4 jaar willen zijn. In de zin van hoeveel leden we dan hebben en in welk gebouw we dan zitten. En dan moet je allemaal plannen maken. Targets, dat moeten we ontstellen. Dat komt allemaal uit de marketingwereld, zal ik maar zeggen. En men zegt dat hoort zo en dat moet zo. En ik moet je zeggen, dat hoort helemaal niet zo en dat moet helemaal niet zo. Het is de hoogmoed van de mens. Men lezen Jacobus 2, was het Jacobus 2? Of 5? Ik weet het zo gauw uit mijn hoofd. Maar in ieder geval rechts, de rechtse kolom, de rechtse bladzijde. Hè. Zeg niet, ik ga dit en dat doen en volgend jaar ga ik zus en zo. Want wat weet je daarvan? He? Nee, weet je helemaal niks van. Of dat kan... die kan wel dood zijn voor die tijd. Ja. En zo verder. Het is feitelijk de hoogmoed van de mens. En sinds men God heeft weggeredeneerd en de mens tot God gemaakt heeft... vindt men ook dat de mens die plannen moet maken voor de toekomst. Dat is onze moderne samenleving. En onze tegenwoordige cultuur. Maar dat is echt van recente datum, hoor. Eigenlijk. Maar goed. En voor zover er weg te gaan zou zijn... hebben wij dit gebed. Leer mij, Heere, uw weg. Met andere woorden, onderwijs mij in uw gedachten. Daar komt het in de praktijk op neer. Want God zelf bewandelt één weg... in de loop van de geschiedenis. God zelf heeft soms een gedachte die hij uitvoert. Ik was er net aan toe om te zeggen... als Paulus dit soort woorden in herinnering brengt... dan voegt hij daar ook het woord oordelen aan toe. Want een oordeel is in het Grieks een crisis. En een crisis is dat is verwant aan een cirkel. Dat begrijp je meteen, een crisis. Dat wil zeggen, dat is... Een bocht inzetten, een hoek omgaan, een verandering aanbrengen. Dat is een crisis en dat vertalen wij naar het Nederlands met oordeel. En het idee daarachter is heus dat van een weg. Moet je nou links of rechtsaf of ga je rechtdoor? En ik heb het over Romeinen 11, het laatste gedeelte, de doxologie. Aan het eind van Romeinen hoofdstuk 11. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dat bedoel ik. En hij gebruikt dus niet het woord gedachten, maar zijn oordelen. Maar onder alle omstandigheden betekent het hetzelfde. Dat is dat wat God doet. en welke weg hij gaat. En bovendien, de gelovigen in de dagen van Handelingen werden geacht te behoren tot degene die van die weg zijn. Heet dat, hè? Van de weg. Zoek het woord maar eens op in Handelingen. De weg. Het is een bepaalde route, naar oud-testamentische normen zelfs een omweg. Want zo wordt het bij gelegenheid ook nog genoemd. Maar daar gaat het over. Leer mij uw weg. Dat dat niet populair is in onze dagen, dat begrijpt u, hè? In onze dagen is populair dat we de Heer vragen om ons te helpen bij de weg die wij gaan. Hè? Die wij zelf gekozen hebben. Of over ons hebben afgeroepen, dan kan je altijd nog zeggen de weg die we gaan moeten. Maar ja, je kan ook gewoon teruggaan, hoor. Ja, soms is dat noodzakelijk. Dat heet bekering, trouwens. Omkering. Zie? Maar het is leer mij uw weg. Opdat zijn weg onze weg zal worden. Leer mij, Heer, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Kijk, dat woord gedachte, dat wordt dus hier niet genoemd. Dat wordt overgeslagen. Maar ik had hem er even tussen gevoegd voor het gemak. Opdat u begrijpt dat uw weg heus rijmt op uw waarheid. En ik bedoel niet dat het allitereert alleen maar. Ik bedoel, de inhoud van het woord is hetzelfde. Uw waarheid. Gods waarheid is de weg die hij gaat. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja. Dank u broeder, Johannes 14. Waar de Heer zegt, ik ben de weg, de waarheid en daarmee het leven. Want van gedachten kom je ook zo bij leven. Want al wat wij leven speelt zich eigenlijk alleen maar af in onze gedachten. De rest is niet van belang. Het is onze beleving. En dus weg, waarheid en leven zijn heus synoniemen, hoor. Nou ja, leer mij, Heer, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Ik persoonlijk ben geneigd eraan toe te voegen, maar die is voor mijn rekening, dat als je dan toch niet van plan was in die waarheid te wandelen, dan denk ik dat God je ook zijn weg niet bekend maakt. Beslot, zeker in onze bedeling hebben wij van doen met de verborgenheid. En die wordt alleen geopenbaard terwille en ten behoeve van degene die de Heere zoeken. En die bereid zijn in die weg, in die waarheid te staan en te wandelen, heet dat. In de waarheid staan, de waarheid wandelen. Het heet trouwens ook de waarheid dragen, betrachten. In Efeze hoofdstuk 4. Als je dat niet wil, dan zul je ook niks leren van die weg des Heren. En dat was een ander antwoord op mijn retorische vraag. Hoe komt het nou dat zoveel mensen wel de Bijbel bestuderen, maar dan toch in de praktijk zo weinig van begrijpen? Netjes gezegd. En het antwoord is, ze waren toch niet van plan er zich iets van aan te trekken. U zegt, waarom doen ze het dan? Nou ja, je kan die weer les ingeven. Ja, en je kan ter gelegenheid van, voor bruiloften en partijen, dan kun je misschien een preek in elkaar steken aan de hand van vers enzovoort. Ik vind dat persoonlijk ongeveer het moeilijkste wat ooit op mijn weg komt, bij gelegenheid zomaar. Echt. Dat vind ik van zulke andere orde dan wat wij proberen hier te doen, de Bijbel te bestuderen. Los van wie wij zijn, los van de omstandigheden, los van wat er aan de hand is, welke datum het is en wat er vandaag allemaal weer gebeurd is. Dit is het woord van God, dat staat buiten de tijd. Het komt vandaar tot ons. Zie? En het willen verstaan kan alleen maar, of mag alleen maar ten doel hebben, om zich dat eigen te maken, om Gods gedachten inderdaad ons eigen te maken. Zodat het ook onze gedachten worden. En het onderscheid daartussen dus ook uiteindelijk wegvalt. Nou ja, voor zover dat kan. En hoe ver dat kan, weet ik niet, maar het kan heel ver. In ieder geval leidt het ertoe Wat hier daarna staat, hè? Leer mij uw weg. Dan zal ik daarin wandelen, want dat is eigenlijk wat er staat. Had ook kunnen zijn, leer mij uw waarheid, dan zal ik in uw weg wandelen. Die begrijp ik toch? Nee, het is prachtige literatuur. Leer mij uw waarheid is een volstrekt logische zin. Hè? En ik zal in uw weg wandelen is ook volstrekt logisch. Maar u begrijpt toch dat die zinnen door elkaar gegooid zijn, zodat ze elk wat onlogisch geworden zijn. En ze worden pas weer logisch als je ze optelt. Dat is taal, hè? Namelijk, leer mij uw weg. Waarom? Om daarin te wandelen. Zie? En die weg is uiteraard de waarheid, logischerwijze. En die wordt dan onderwezen. Met dit doel. Verenig mijn hart tot... Wij zouden in tegenwoordig Nederlands trouwens vertalen met... Verenig uw hart tot... Maar het is in gewoon Nederlands van vandaag. Met verenig uw... nog een keer. Verenig... Ik weet. Verenig mijn hart met de vreze uws naams. De bedoeling is dat dat hart de naam des Heren zou vrezen. Dat hart zou één worden met die naam des Heren. Dat is feitelijk wat er staat. En het hart is een van de woorden ter aanduiding van, laten we zeggen, de inwendige mens. Het denken. En inclusief de emotie, dat is het hart van wie wij zijn. Naar binnen toe. En dat zou ons wezen zijn dat wij ons zien als verbonden met en als vrezende, namelijk eergevende, de naam des Heren. De volgende zin zegt het ook gewoon, Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven. Dan heb je weer gewoon wat eenvoudige taalgebruik. Ja. En ik zal uw naam eren. In eeuwigheid. En in eeuwigheid, natuurlijk, wij doen dat voor altijd. Maar ik wijs er maar op dat eeuwigheid niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. En het betekent dus net zo goed, ik zal uw naam eren volkomen. Ik zal u eren met heel mijn hart, met geheel mijn, wat was het ook weer? Ziel, met geheel verstand, die bedoel ik, ja. Dat is ook in eeuwigheid. Zonder uitzondering. Onder alle omstandigheden. Dat is eigenlijk de platte verklaring van dat woord eeuwigheid. Hè? Niet alleen maar in alle tijd, maar ook in alle plaats. Zo je wilt, in alle omstandigheden. Dat is wat eeuw betekent. Tenzij uit het verband een meer specifieke betekenis blijkt. Want uw goede tierenheid is groot over mij. En gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs gerukt. Wij kunnen dat rustig zo zeggen. Even zo voor de pauze, even kort. Het betekent gewoon, wij hebben nieuw leven ontvangen. Wij hebben deel aan de overwinning op de dood. Kortom, wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. De dood heerst niet meer over ons. Kortom, de goede tierenheid des Heren is groot over ons. Waarom zouden we hem niet dienen met heel ons hart, met heel onze zielen, met heel onze verstand en met alles wat in ons is? Maar wij waren nog bij vers 13. Uw goede tierenheid is groot over mij. Hoezo dan? En het antwoord is, gij hebt mijn ziel, dat wil zeggen mijn leven, mijn nefesh. Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. Onderste, dat is gewoon bodem. Dus dat is netjes vertaald. En daarna staat er des grafs. Ja, waarom dat is, weet ik niet. Maar dit is niet het woord voor graf. Graf is keber. Maar hier staat sheol. Ik geloof dat de King James ook gewoon hel heeft. Want dat is hetzelfde woord, hè? Hel, sheol. Dus eigenlijk uit het dodenrijk. De onderwereld. Dat er wat verwarring over bestaat, komt door een tamelijk vrij, dat wil zeggen, een dichterlijk taalgebruik. Men legt iemand in het graf, namelijk hij is naar Hades, naar het dodenrijk. Dat daar verwarring over kan ontstaan, dat is zo, dat ligt voor de hand. Maar het zijn twee verschillende begrippen, men zou ze uit elkaar houden. En het gaat maar niet om een opstanding uit het graf, maar uit het dodenrijk als zodanig. Dat is wel wat erg ver voor iemand als David. Dus vandaar misschien graf en dan nog maar bij wijze van spreken. Maar het gaat dus in wezen gewoon over opstanding uit de dood. Het hoeft ons niks te verbazen, want we zijn het al vele malen eerder tegengekomen. En spreekwoordelijk is natuurlijk Psalm 16 aangehaald door Paulus in Handelingen 13, maar ook door Petrus in Handelingen 2. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw, wat was het, eenzame overgeven ter verderving, of wat het maar was. En waarvan Petrus dan zegt dat het niet over David gaat, maar over de Heer Jezus Christus. Dat is hier uiteraard ook zo, minstens. Ik kom daar zo verder op. Het gaat over opstanding uit de dood. En in de praktijk is opstanding uit de dood wedergeboorte. Tenminste, als het niet is een opstanding zoals bijvoorbeeld letterlijk van Lazarus, jongeling van Nain, dochtertje van Jairus of wat het maar was. Van hen zeg ik altijd, zij kwamen weer de dood uit, maar door de ingang. Alleen de Heer Jezus was de eerste die opstond en eruit kwam door een uitgang die er niet was, maar daarom werd hij voor hem gemaakt. U weet wel, voor hem deed de deurwachter open, zeg ik altijd, hè? Uit Johannes 11. Ja. Dat wil zeggen, hij stond op in nieuwheid des levens, of zoals Romeinen 6, meen ik het, zegt. Hij is zodanig opgestaan dat het maar eenmalig was en de dood heerst niet meer over hem. En van Lazarus was het niet eenmalig. Vandaar dat we alsnog zijn graf bezocht hebben in Marseille. Ja. Kortom, opstanding uit de dood. Vanuit Gods goede tierenheid die groot was. En ik ga meteen verder. O God, de hoogvaardigen, zeg maar de hoogmoedigen. De hoogvaardigen staan tegen mij op en de vergaderingen der tirannen. Nou ja, machtigen had het moeten zijn eigenlijk. Want u weet, het woord tiran betekent eigenlijk een alleenheerser. En dat is niet noodzakelijk iemand die onderdrukt. Alleen wij zijn democratisch en wij zeggen dus automatisch dat als iemand in zijn eentje de macht heeft, dan is hij per definitie een onderdrukker. Maar dat is een misverstand. Dat is niet zo. Beslot, God is de enige die macht heeft. Dat is volstrekt autocratisch, heet dat. Maar daarmee is hij geen onderdrukker. Maar het woord tiran zou voor hem gebruikt kunnen en mogen worden als alleenheerser. Daarom ben ik altijd ongelukkig met het woord tiran. Het betekent gewoon iemand die grote macht heeft en geweld gebruikt. De vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel, dat wil zeggen zoeken mijn leven. Zij stellen u niet voor hun ogen. Die hebben God niet in beeld, die hebben God weggeredeneerd. Ze zijn hoogmoedig, ze stellen zich boven God. Dat is algemeen kenmerkend voor tegenwoordige opvattingen. Men heeft de mens tot God gemaakt en voor dat doel God zelf weggeredeneerd. Ja. Als u mij vraagt, daar hebben we democratie aan te danken. Men heeft absolute macht afgeschaft. Omdat men God niet wil. Maar daarmee drukt zich dat uit, ook in onze samenleving, zal ik maar zeggen. En zitten wij met het grote probleem. Hè? Ja, dus niemand die knopen doorhakt, je weet hoe het gaat met die lui daar in Den Haag. Ze schuiven de problemen voor zich uit onder het motto Après nous la déluge, want Frans is van oudsher een Haagse taal, dat weet u. na ons de zonvloed enzovoort. En de volgende moet het maar oplossen. En daarna gaan wij weg. We laten die laden vol achter en wij krijgen een mooi duurbetaald bandje. Bij Europa, daarvoor heeft men Europa uitgevonden. Dat begrijpt u. Dat hebben wij niet uit, hebben zij uitgevonden. Dat laat zich raden waarom. Hè? Want ze hebben een weg bepaald en over zoveel jaren willen we zo ver zijn. Dat wil zeggen over zoveel jaar in Straatsburg dan wel in Brussel. Afhankelijk van het jaargetijden. Maar goed. Maar gij, heren, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van tierenheid, groot van goede tierenheid en waarheid. Nadere aanvulling op vers 13. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht, dat is die knecht uit vers 2 nog steeds. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmaagd. En toen was de vraag, wie is die dienstmaagd? Want het is de moeder van de psalmist van David. Maar wij kennen geen moeder van David. Die had hij wel. Maar ja, we hebben geen idee waar het over gaat. Rooms-katholieken hebben hier wat minder moeite mee met dit vers. Dat is niet waar, die hebben er net zo goed moeite mee, want die zien niet dat het over de Heer Jezus gaat. Maar als ze dat zouden zien, zouden ze geen moeite hebben, zouden zeggen, dan is het Maria. Maar zo wat. En waarom heet hij dan zo? De zoon, uw dienstmaagd, wat heeft die dienstmaagd ermee te maken? Moet de Heer Jezus gezegend worden ter wille van zijn moeder? Moet David gezegend, want dan staat het toch? Dat het zo is. Verlos de zoon uw dienstmaagd. Die dienstmaagd wordt genoemd omdat dat een oorzaak is, een bron is voor eventuele zegeningen. Dat begrijpt u toch? Anders betekent het niks. En dat is mijn punt, en ik denk dat dit de belangrijkste uitspraak is, de meest opvallende in heel de psalm. Als het niet Rut is en niet Maria, wie is het dan wel? En het punt is dat je dan ook nog eerst de vraag moet stellen, maar wie is dan eigenlijk die knecht? Dan weet je misschien toch wie zijn moeder is. En wij weten wie de knecht is. En eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Uit de... Is dat 66? Ja, denk het ook, ja. Laatste bladzijde van Jesaja in elk geval. Waar dat soort uitspraken staan. Maar ik had natuurlijk veel beter gewoon Openbaring 12 ernaast kunnen leggen. Ja, het nadeel daarvan is dat het een visioen is met uitsluitend beeldspraak eigenlijk. Openbaring 12. Waar sprake is van een vrouw zijnde in pijn om te baren, dat is vers 2. En de draak, vers 4, stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En ze baarde een mannelijke zoon. Vind ik ook mooi hoor, mannelijke zoon. Dat is een prachtige pleonasme. Er bestaan er ook vrouwelijke zonen. Bij nader inzien. Nou ja, laten we het daar maar niet over hebben. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En dan weet je dus wie het is, want dat is de onbedekte verwijzing naar Psalm 2. Daar komt de uitdrukking vandaan. De zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En dat is de Messias. Christus dus. En de aardigheid is dan nog dat wij, voordat we in Openbaring 12 terechtkomen, eerst zouden moeten lezen Openbaring 2. Omdat daar staat in vers 26, wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En dit is net zo goed de verwijzing naar dezelfde psalm 2... die dus eerst spreekt over de Heer Jezus... maar via de Heer Jezus Christus wordt gesproken over heel de gemeente. Hebben jullie dat nog? Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. De Heer geeft het als het ware door. En zo is het maar net. Zodat diezelfde woorden uit psalm 2... in openbaring 12 gebruikt worden... en wij zouden begrijpen dat dat kind... die mannelijke zoon... niet maar de Heer Jezus Christus is... maar heel de gemeente. Ik heb nou gelukkig niet de tijd om er uitgebreid op in te gaan... dus ik moet dat dan kort doen. Maar het is algemeen bekend... dat er een probleem zit aan dit vers hier in openbaring 12. Omdat weliswaar het voor de hand ligt te denken... dat het gaat over de Heer Jezus Christus. Maar als je de woorden weegt, de woorden die hier staan... dan wordt het toch moeilijk... omdat je van de Heer Jezus niet kunt zeggen... dat hij werd weggerukt tot God en zijn troon. Want er is geen sprake van wegrukking. To snatch away is het in het Engels. Hoe heet het in het Nederlands? Als je het heel neutraal vertaalt... dan betekent het woord iets als met kracht wegnemen. Dus wegnemen, maar daarbij inderdaad kracht gebruiken. To snatch away, weggrissen. En dat is met de Heer Jezus niet gebeurd, want dan zou hij voor de kruisiging verdwenen geweest zijn. En dus zingen wij zingen het nooit, maar wij moesten dat vroeger zingen, op een lichte wolkenwagen, het rijmbeugel, we begrepen niet wat het was, werd de Heer van daad gedragen, voor hij op naar zijn hemels troon. Dus heel wat anders dan met geweld weggrissen of zoiets. En dat is wat ik nu vertel, dat is bekend. Men zegt, er is iets mee. Vandaar dat men deze, onder dat kind ook wel wil verstaan... de twee getuigen uit het voorgaande hoofdstuk. Vers 12 van hoofdstuk 11 komt herwaarts op en ze voeren op naar de hemel... En zelfs heb ik wel eens gehoord of gelezen dat het zou gaan over de 144.000 uit openbaring 7. Hoe men daar weer komt, weet ik niet. Het doet er ook weinig toe. Het hele punt is dat men het hele begrip opname van de gemeente niet kent. Wat toch een beetje naïef is, omdat exact dezelfde term die daar gebruikt wordt... in verband met dat weggerukt tot God en zijn troon... dat precies datzelfde Griekse woord gebruikt wordt... in 1 Thessalonicenzen 4... waarover de opname van de gemeente gesproken wordt... en waaraan wij ook de uitdrukking te danken hebben. Degenen die levend overblijven... zullen tezamen met degenen die inmiddels zijn opgewekt... worden opgenomen. Daar hebben we het woord vandaan... opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Maar het is wel een slappe vertaling van het woord. Het is met geweld wegrukken. Zie? Datzelfde woord is het. Kortom, in openbaring 12 is dat kind niet maar de Heer Jezus Christus... maar het is de hele gemeente. Waaruit automatisch volgt dat die moeder, die vrouw met die... zon en maan en 12 sterren uit vers 1 niet Maria is. Dat is de Rooms-Katholieke variant. Zo. Dus maar niet Maria. Nee, het is ook een volk. Namelijk Israël. En dan is er ook nog een variant, of dat de protestantse is, weet ik niet. Maar er is nog een variant die zegt, die vrouw is de kerk. En de kerk brengt straks de Messias voort. Nee, dat is het idee dat de kerk het koninkrijk van Christus is... en wij moeten dat over heel de aarde vestigen... en zijn koninkrijk uitbreiden en werkzaam zijn in zijn koninkrijk. U kent dat jargon, toch? En als dat allemaal onderworpen is, en als het evangelie over de hele wereld gepredikt is, die is vooral populair bij zendingsgenootschappen. En als de Bijbel in alle talen vertaald is, dat is van de Wycliffe Bijbelvertalers, sorry, maar dat is zo, dan komt de Heer. Als dat allemaal gebeurd is. Oh ja, en dan heb je nog de variant van de Britse Israëlbeweging die zegt, als het Britse koninkrijk uitgebreid is over heel de aarde en alles gebracht is onder de Britse troon, dan komt de Heer. Ja, daarom zet ik me ook altijd af tegen die Britse Israëlbeweging. Want we hebben weliswaar wat gemeen. Wij geloven bijvoorbeeld dat 2 keer 2 = 4 is en dat soort dingen. Nee, er zijn ook een paar nog serieuzere dingen die we ook wel geloven. Maar er zijn er wel meer die dat geloven. Maar ik ben geen aanhanger van de zogenaamde British Israel beweging, of hoe dat maar heten mag. Op geen manier, nee. Zo is dat namelijk niet. En die vrouw is niet de kerk en ook niet het Great British Empire. Laat staan dat het Rooms-Katholieke kerk zou zijn. En het is ook niet Maria. Want zon, maan en 12 sterren zijn nou eenmaal de uitbeelding van Israël. Al sinds Genesis wat het maar was. Huh? Sinds Genesis 36, 37? Genesis 37. Die dromen van Jozef. Ja. Dus dat is daarvoor natuurlijk ook al, maar daar staat het gewoon. Hè? Dus dat kan je onthouden. En het hele punt is dat gesproken wordt in Openbaring 12... over de gemeente van eerstgeborenen. Dat is inderdaad niet een bruidje. Dat is die uit de Maranatha-beweging. Sorry, maar ik noem ze maar. Dat u weet waar ik het over heb en dat ik het niet verzin. Het is niet die vrouw, als je de gemeente ziet als de vrouw dan wel de bruid, dan kun je dus Openbaring 12 niet meer begrijpen. Dat is het probleem ervan. Verder heb ik er geen moeite mee. Maar je blokkeert heel wat schriftgedeelten daarmee. Hè? Die vrouw is Israël, daaruit wordt die zoon geboren, dat is de eerstgeborene. Dat is degene die de baarmoeder opent, dat is die gemeente van eerstelingen enzovoorts. En de eersteling is bestemd voor de hemel. Nou, dat is wat gebeurt. En je leest daar dus in Openbaring over de opname vooruit. Entrückung, zeggen de Duitsers, dat is een betere term. Rapture, zeggen de Engelsen, maar te vrezen valt dat dat niet meer begrepen wordt. Vanwege het gewicht wat aan het woord rapture nou eenmaal hangt in het Engels. Maar het drukt wel uit waar het om gaat. Het gebruik van macht, van kracht, van geweld wilde ik niet zeggen, want ja. Maar van kracht, dat is wat God doet. Zie? Ja, daar staat bij geraakt, maar dat is uit het Hebreeuws natuurlijk. Hè? Jesaja 57, vers 1. Ja, daar gaat het ook over de opname van de gemeente. Kan je missen. En als u zegt, dat zie ik daar niet, toch niet in, ik zie daar niet staan, dan zeg ik nee. Je moet het ook eerst kennen uit het Nieuwe Testament. En dan herken je het in Jesaja 57. Want ja, gemeentelijke waarheid is nou helemaal verborgen. Maar als je hem kent, herken je hem meteen. De rechtvaardigen, dan wel de rechtvaardige, staat er in enkelvoud, zowel als in meervoud, wordt weggeraapt. Hè? Zonder dat het verdere consequenties heeft voor de wereld. Maar het is de opneming van de gemeente. En daar gaat het dus feitelijk ook over hier. Hè? Over die knecht, vers 16 weer terug naar Psalm 86. De knecht uwer dienstmaagd. Aan het woord is niet maar de Heer Jezus. Aan het woord in heel de psalm is de gemeente. En daarom is het voor ons ook heel herkenbaar. Het is eigenlijk ook nieuwtestamentische waarheid. We hebben al deel aan de opstanding, om zo te zeggen. En de Heer is niet genadig en barmhartig, maar getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En daarom wil de Heer graag vergeven, precies zoals we dat hiervoor gelezen hebben. God en gaarne vergevende. Dat is de houding van de Heer ten opzichte van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Nou ja, en die zoon, die zoon der dienstmacht. Ja, dat het erbij staat, dat is gewoon omdat de positie... Ik herhaal dat steeds, niet omdat het mijn hobby is, maar ik herhaal dat steeds. De positie van de gemeente komt voort uit de beloften die God aan Israël gedaan heeft. De positie van de gemeente staat niet los van de rest van de heilsgeschiedenis. Die indruk wordt wel eens gewekt, maar staat er niet los van. Het is een logisch vervolg op de oud-testamentische geschiedenis en de vervulling van profetisch woord. En met name de vervulling van dat beloofde eerstgeboorterecht. Natuurlijk aan Israël als volk, maar binnen Israël als volk, specifiek aan Efraïm. Daar gaat het over. En dus de zoon uwe dienstmacht. Wie is dan die dienstmacht? Ja, dat is dat uitverkoren volk waaraan al die beloften gedaan zijn. En waarvan de Heer zei, ik zal ze vervullen. Hoe dan ook. Zo niet langs de ene route, dan langs de andere route. Weet u nog? Als het dan niet is via Manasse, dan via Efraïm. Of zo. Als het niet is via Ruben, dan via Jozef. En meer hoef ik toch niet te zeggen, dat lijkt me wel duidelijk. De Heer zegt, ik doe het toch. En dat is wat besproken wordt. Verlos de zoon uwe dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien. Ik zei geloof ik al, dat voor zover men verplicht is daar invulling aan te geven en te verklaren wat dat teken is. Dan de enige verklaring die ik ken is dat het een teken is aan David. En dat teken hield in dat hij ten aanschouwe van de hele wereld tot koning gemaakt werd over Israël, van Gods wegen. Oké, dat was het dan misschien. Maar als u die hebt, welk teken zou de Heer aan ons doen dan, als het over de gemeente gaat? Hè? Wat teken zou het zijn? Dat weet u toch? Dat is in de eerste plaats waar we het over gehad hebben. De Entrückung der Gemeinde. Dat wil zeggen, de wegraping. De raping, wegraping. Rapture. De opname van de gemeente. Maar dat niet alleen. Want dat is alleen maar negatief. Hè? Dat is wegnemen, dat is negatief. Maar in samenhang met de openbaring van heel de gemeente in zijn wederkomst. In heerlijkheid. Want in werkelijkheid, ik zeg dat wel vaker, wij zitten niet te wachten als het goed is. Als het goed is, hè? Los van alle omstandigheden, weet u nog? Wij wachten niet op de opname van de gemeente. Waar we naar uitzien is naar onze openbaring in heerlijkheid met Christus. De beloofde heerlijkheid die wij zouden ontvangen samen met Christus en die geopenbaard zou worden aan heel de wereld. Zelfs in Romeinen 8 is dat min of meer in de vertaling zoek geraakt, want er wordt gesproken over de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik ben van mening dat het had moeten zijn de heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Nee, om taalkundige redenen, maar meer nog om het verband waarin het staat. Want er zijn zoveel schriftplaatsen die dat zeggen, dat we zullen deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. En Christus zal komen in zijn heerlijkheid. Hebben u dat nog? En datzelfde Romeinen 8, waaruit ik net citeerde, zegt er geloof in het volgende vers ongeveer, dat de hele wereld, dat wil zeggen Gods werk aan de wereld, daarop moet wachten. En dus daar, u vraagt, waar wacht het op? Nou, het wacht op de openbaring van de Zonen Gods. En als de Heer komt in heerlijkheid, dan als het beschreven wordt, het allereerste moment daarvan, als dat beschreven wordt, heet het, zij zullen zien het teken van de Zoon des Mensen. En daarna gaat het gewoon over, ze zullen zien wat ze doorstoken hebben en wat het maar was allemaal. Maar de eerste uitspraak is Matthäus 24. De eerste uitspraak is, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, etc. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dat is... Het teken bestaat daaruit dat hij verschijnt in heerlijkheid. Waarom ook niet? Wij kennen een ander teken waarbij de Heer verscheen in heerlijkheid aan drie van zijn discipelen. En dat was een teken. Nou ja, van zijn tegenwoordige heerlijkheid. Maar goed. Maar dan zal hij definitief verschijnen aan heel de wereld in heerlijkheid. En dan met de zijnen, dat wil zeggen met zijn vele tienduizenden heiligen. Of gewoon met heel zijn gemeente, want daar komt het tot neer. Ja, hoe dat nou kan. De Heer doet aparte dingen, hoor. In ieder geval, de Bijbel leert het zo en daar houd ik het dan maar bij, hè. Zie, doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien. Of omdat mijn haters het zien, uiteraard, hè. En beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. En de aardigheid van hulp en troost is dat dan nou juist twee van die trefwoorden zijn uit het Nieuwe Testament ter beschrijving van onze positie en relatie tot de Heer. Troost, een woord in het algemeen ter aanduiding van heel het Nieuwe Verbond. Men lezen 2 Korinthe 1 en tellen het woord troost. Hoe vaak het er staat. Toch? En hulp. Ja, dat weet u, dat is dat woord dat voorkomt in de naam van de tweede hoge priester, weet u nog? Eliezer. Eleazar. Lazarus. Maar als type van de tweede hoge priester, namelijk Jezus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek, tot wie wij naderen om te ontvangen genade, dat woord staat hier, barmhartigheid staat hier en hulp staat hier, te bekwame tijd. Hulp is een van de woorden ter beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus. Wat het ook verder betekenen mogen. En daar gaat het maar om. En terwijl de wereld zegt, nou, zoals het deïsme zegt, God heeft ooit in het begin hemel en aarde geschapen en daarna is hij wat anders gaan doen. Dat is de deïsme, dat is één zin. Het heeft me jaren gekost om het uit te denken, maar dat is de samenvatting. Er is wel een God, hij heeft hemel en aarde geschapen, maar daarna is hij wat anders gaan doen. Zo van daarna heeft hij er niet meer naar omgekeken. En dan had je nog die leer, ik weet niet of je dat nog weet. Die leer, het is theologie, de leer van God is dood. Slecht begrepen door orthodoxen, maar vooruit maar weer. Waar is een leer die zegt, God heeft hemel en aarde geschapen, God heeft zijn werk gedaan in het verleden en de hele Bijbelse geschiedenis door, maar sindsdien hebben we nooit meer wat van hem vernomen. Dus dan wordt het hoog tijd om hem dood te verklaren. Van hem is niks meer te verwachten. God is dood, dat is die leer. En dan straks gaat het licht uit. Zon van duizend maan zal het schijnsel niet geven, sterren van de zon van de hemel vallen. Straks gaat het licht uit en dan gaat de spot aan. Bedankt aan Mies Bouwman. Ik vind hem prachtig. Gaat het licht uit, spot aan en wat ziet men dan? En verheerlijkt de Christus en het resultaat van zijn werk in de afgelopen pak en beet 2000 jaar. En met dat teken begint dus de dag des Heren en daarmee het oordeel van God over die vijanden, over die haters, over die hoogmoedigen. Kortom, dat zijn de dagen waarin hij zijn oordeel zal brengen over de volkeren. En terwijl wij door die vijanden omgeven worden, roepen wij de Heer aan en doen wij een beroep op zijn beloften, op zijn trouw, op zijn goedgunstigheid, goedertierenheid, vergevensgezindheid en wat het allemaal maar was. Want hij heeft ons inderdaad uit het onderste des grafs uitgerukt. Dit woord, ik zocht het in mijn aantekeningen, ik kon het niet vinden. Dit woord was het, uitgerukt. Als je dat als je dit zou moeten vertalen naar het Grieks, uitgerukt, dan kom je inderdaad bij Natsal. Ik heb, dat wil zeggen, Dat is Hebreeuws Natsal. Dan kom je bij het... Katarzo of zoiets. Harpazo was het. Dan kom je bij dat Griekse woord voor met kracht wegnemen. Ik had vandaag helaas geen tijd. Dus ik heb het niet nagekeken. Maar dat zou maar zo kunnen dat in de Septuaginta... dat is dus de Griekse vertaling van het Hebreeuws Oude Testament... daar inderdaad dit woord staat. Het zou mij verbazen als het niet zo is... Dus mocht u de gelegenheid hebben, mogelijkheid hebben, kijk, het is... Nou, ik heb er even geen tijd voor, voorlopig. Maar ik denk dat het gewoon hetzelfde woord is. Namelijk uit het onderste des grafs opgenomen. Uitgerukt. Met kracht doen opstaan. En maar diezelfde opstandingskracht was die kracht waarmee Christus ook gezet werd in de hemel. Dat staat zo in Efeze 1. Dus daar laat ik het dan maar bij... Zie, dat beginsel is het. Zodat je met een beetje goede wil hierin leest over de wedergeboorte van u en mij. Maar ook over de opname van de gemeente. Maar meer nog over onze openbaring in heerlijkheid met hem. En dan zal ons recht gedaan zijn. En zal gedemonstreerd worden wat God in deze dagen, in deze bedeling der verborgenheid, niettemin verborgen voor de wereld, toch gedaan heeft. Het was het hoogtepunt eigenlijk, zo letterlijk mogelijk, van zijn werk. Daar moet ik het bij laten, maar ik kan niet nalaten nu meteen te zeggen dat de volgende psalm een nog mystiekere psalm is, van zeven versjes, waar gaat het in vredesnaam over? En het antwoord is heel gemakkelijk, waar het over gaat is... over al dat volk dat in Jeruzalem geboren is. Inclusief Egyptenaren, Babyloniërs, Filistijnen, Tyriërs en de Mooren en wat het maar was allemaal. Zwarte Piet. Zwarte Piet. Iemand zei van de week, een broeder zei, het was broeder Bruin. Die zei, die man die wel blij zijn dat hij werk heeft. Probeer hem te onthouden. Maar goed. Wat ik wilde zeggen was dat al die buitenlanders... die helemaal niet in Jeruzalem geboren zijn... van hen wordt toch gezegd... deze is al daar geboren. Waar zou dat nou over gaan? Over u en mij. Over diezelfde gemeentelijke waarheid. Namelijk... dat ons aller moeder is het Jeruzalem dat boven is. En dat wij ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Jeruzalem dat boven is. Om niet te zeggen in het geboorteregister. Want dat is de strekking van Hebreeën 12. Met andere woorden, dat gaat helemaal niet meer over letterlijk. Dat kan niet eens, zou niet weten hoe... Ja, misschien, maar dan ontgaat het me. Maar ik zou niet weten hoe. Maar het is alleen maar overdrachtelijk. Namelijk, gaat over de gemeente van vandaag... met zijn hemelsburgerschap en met zijn hemelse erfenis. Maar goed, daarover een volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank... dat we ook deze avond uw woord mochten openen... en ook nu weer terecht mochten komen bij tegenwoordige waarheid. We danken u dat we mogen zien hoe gemeentelijke waarheid verankerd ligt in dat oude profetisch woord. Zelfs al uit de dagen van David. En we danken u dat we in deze psalm niet alleen onze heiland herkennen, maar dat we ook daarin onszelf mogen herkennen. Wij die met Christus zijn wedergeboren, met Christus zijn opgestaan en wedergeboren tot een levende hoop. Tot die heerlijkheid waartoe u ons bestemd hebt. En terwijl de wereld in duisternis is, mogen wij wandelen in uw licht. En vooruitzien naar dat grote moment waarop u zult verschijnen in heerlijkheid. Als een teken feitelijk aan heel de wereld. Wij danken u daarom voor dit voorrecht dat wij mogen... ons mogen en kunnen laten onderwijzen door u. Dat u tot ons wilt spreken, opdat u ons uw weg en daarmee uw gedachten en uw waarheid, uw oordelen, zal bekendmaken. Opdat we daarin zouden wandelen, daarin en daaruit zouden leven en onze hoop en verwachting zouden stellen op de toekomst die u ons beloofd hebt. Daarom dragen we elkaar aan u op en vragen u op grond van deze woorden van deze psalm ook, weest u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.